Leuk dat je luistert naar de Van Onderopcast.
Wat wij doen in de dagelijkse praktijk is oesterzwammen kweken op koffieprut.
De podcastserie vol positieve verhalen van mensen die zelf aan de slag zijn gegaan voor een duurzame toekomst.
Toen ging ik inzien dat het eigenlijk heel gek is dat heel veel chefs iedere dag bezig zijn met het inspireren van mensen met hun eten. Maar niet nadenken over wat voor impact dat heeft op de wereld.
De verduurzaming van onderop is in volle gang.
Ik geloof ook dat dieren onderdeel kunnen zijn en zullen zijn van het toekomstige duurzame voedselsysteem. Maar dat moet er heel anders uitzien.
In deze aflevering praat journalist Liesbeth Staats met sustainability specialist Veronique Dries van de Formaatgroep over duurzaamheid in de horeca en een toekomstbestendig dieet.
Welkom Veronique. Het leuke is dat de meeste mensen waarschijnlijk, bewust of onbewust, het bedrijf waar je werkt kennen. Formaat zorgt voor de horeca in ziekenhuizen, musea, bij heel veel bedrijven. Dus daar hebben we allemaal wel eens in de kantine gestaan. Ik las op jullie site dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij Formaat. En dat komt dan samen in Food Vision 2027. En jij bent dan de sustainability specialist. Wat is het belangrijkste van die Food Vision?
Ik denk dat het belangrijkste daarvan is dat we inzien, ook vanuit de ervaring die we al met onze eerste editie van Food Vision hebben opgedaan, dat het iets is waar we echt samen aan kunnen en moeten werken. Dus het is vanuit onze organisatie heel duidelijk wat de gebieden zijn waar we impact op maken met de business die we hebben, met hetgene wat we dagelijks doen.
Voedsel.
Namelijk heel veel gasten verwennen, verleiden met lekker eten en drinken op heel veel diverse locaties. En we hebben daar ook een hele grote verantwoordelijkheid in alle eerlijkheid. Want het gaat om grote hoeveelheden eten en drinken die we dagelijks serveren. Grote hoeveelheden gasten die we bedienen. En dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, omdat de impact van voedsel op de aarde gewoon best wel aardig is.
En wat is het grootste probleem in die keten van voedselproductie voor duurzaamheid?
Er zijn natuurlijk meerdere en daar kunnen we op zichzelf denk ik een hele aflevering over maken. Maar waar we in ieder geval wel voor ons een hele grote verantwoordelijkheid in zien, is als we het over verspilling hebben, dan gaat het om 1/3 van het eetbare voedsel wereldwijd.
1/3? Ik vind dat ongelooflijk.
Ja, dat is echt gigantisch. Ja, dat is echt gigantisch. Dus als we daar al iets in weten te besparen, dan maakt dat al een groot verschil. Ook als je kijkt naar de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, dan is 25% daarvan afkomstig van de productie, consumptie van eten en drinken. Dus ook daarin zie je dat de impact van eten en drinken gewoon op de aarde, op de draagkracht van de aarde enorm groot is. En daar zit natuurlijk het onderliggende vraagstuk achter van hoe zorgen we er nou met z'n allen voor dat we iets minder dierlijke producten gaan eten en iets meer plantaardige producten.
Ja, want dat is sowieso duurzamer. Als er meer mensen minder vlees eten, dan is dat een enorme
winst. Een van de manieren. Maar het is niet het enige. Uiteindelijk is het ook wat bewuster omgaan met restjes thuis, maar ook op andere locaties. En dus ook voor de mensen die werken aan eten en drinken. Ja. Hoe ga je daar nou mee om en hoe kan je dat toch wat meer voorkomen?
Maar dat lijkt me dan in jullie sector juist heel lastig. Want thuis kan ik nog wel eens een rationatie opbakken of zo.
Mm-hmm.
Maar hoe doe je dat in een kantine? Of in een ziekenhuis waar je 2000 mensen moet voeden?
Ja, de inzicht, data helpt. Dus we zijn eerder gaan werken met een partner, Orbisk, die food waste meetbaar maakt. Dus door een intelligente weegschaal. Eigenlijk niets meer en niets minder dan dat we gewoon bij een bestaande afvalbak gaan werken met een weegschaal en een camera. En daarmee maken we zichtbaar voor onze teams in de keuken in eerste instantie hoeveel eten er weggegooid wordt. Op welk moment van de dag en in wat voor staat.
Okay.
En dat geeft heel veel inzicht voor degene die het eten bestelt, bijvoorbeeld. Maar ook voor degene die het verwerkt in de keuken en erachter komt dat er bijvoorbeeld te veel komkommers ingekocht zijn voor het menu wat er uiteindelijk die dag of die week geserveerd wordt. En door die inzichten kunnen onze teams dus eigenlijk met een hoger bewustzijn omgaan met hun inkopen, met het verwerken van het eten, het bepalen van het menu.
En is dat al winst?
Dat is winst in die zin dat we food waste daarmee weten te reduceren.
Ja.
Absoluut. Ja, dus we zien, we hebben dat dus eigenlijk opgestart met Orbisk al zeker vele jaren geleden. In eerste instantie binnen onze Laplace organisatie. Wat natuurlijk een buffetconcept is waar je altijd groots wil presenteren om de gast te verleiden als hij binnenkomt. En daar zijn we mee gaan werken en we hebben daar ontzettend veel food waste weten te reduceren. En zijn het om die reden dus ook gaan uitrollen in de ja, eigenlijk in een bredere organisatie. Dus dat is eigenlijk een vorm van een experiment wat we in eerste instantie op een kleine schaal zijn gaan doen, waarvan we hebben geleerd van hey, dit is hoe het voor ons ook echt optimaal functioneert met de processen die we hebben, met de mensen met wie we werken, met een heel goed beoogde resultaat. En dan gaan we het uitrollen op een grotere schaal. Dus we hebben nu op 80 van onze locaties een Orbis staan.
Ja. Ja.
En het vraagt ook echt wel aandacht van het team om daar dus met iets meer tijd en aandacht aan te werken.
Ik daar als klant dan ook wat van?
In die zin dat we dus wel de gasten mee willen nemen door daarover te vertellen op het menu of het buffet. Van goh, we zien dus dat we op deze manier deze week zoveel kilo food waste hebben weten te reduceren. Dus op die manier nemen we ze daar wel in mee.
En er staat niet eet je bord leeg.
Nee, dat is een beetje directief. Dat werkt niet helemaal lekker als je mensen gaat vertellen wat ze wel of niet moeten doen. Wat we wel doen is bijvoorbeeld tips geven. Van goh, schep bijvoorbeeld, je kan altijd twee keer opscheppen. Ja. Dus schep gewoon een wat minder op en je kan altijd nog een tweede keer terugkomen. Waar we natuurlijk ook veel mee te maken hebben zijn banqueting evenementen.
Wat zijn dat? Banqueting?
Nou, dus er wordt binnen bedrijfshoreca wordt er vaak een meeting georganiseerd waar je een aparte aanvraag voor eten en drinken wilt indienen.
Ja, ja.
Of grootser, hè, dat je met grote groepen echt voor een hele dag bij elkaar komt. Daar wordt dan speciaal eten en drinken voor uitgevraagd. En wat je vaak ziet is dat op een per aanvraag zeg maar behandeld wordt. En daar dus ook 100% van de aanvraag in die zin voorbereid wordt, klaargezet wordt. En dan merk je vaak achteraf dat mensen net iets minder hebben gegeten dan van tevoren gedacht.
Ja.
En dat verdwijnt dan in de prullenbak, omdat je dat natuurlijk ook vanwege hygiëne regelingen niet allemaal tot het oneindige kunt bewaren.
Nee.
Maar door dat wat slimmer te doen, dus eigenlijk te sturen van goh, we weten dat we per persoon bijvoorbeeld ook met een broodje, een soep en een snack al uit zijn in plaats van standaard twee broodjes. Dus laten we kijken of we net ietsjes minder kunnen inkopen.
Ja.
We letten aan de achterkant gewoon op dat we het wel zeg maar beschikbaar hebben. Dus we leggen het wel gekoeld, geprepareerd, half geprepareerd klaar. Dus we kunnen altijd nog zeg maar extra aanvullen indien nodig.
Oh ja, dus als er grote eters zijn, die komen dan wel aan hun trekken.
Exact,
ja.
Dus dat kan altijd. En wat we proberen te doen is die buffetten of die menus eigenlijk een beetje meer te combineren samen. Dus als er op een bepaalde vloer wordt gewerkt met allerlei congressen of evenementen, nou, dan kunnen we ook één centraal buffet bijvoorbeeld creëren in plaats van voor elke kamer een apart buffet inrichten.
Jullie richten je ook heel erg op gezond eten. Wil ik straks nog even over doorpraten.
Mm-hmm.
We gaan naar iemand luisteren die ook volop bezig is met maatschappelijk ondernemen en lekker en duurzaam eten. Dat is Samuel Levy. Hij is een van de oprichters van de worstenmakerij Brand en Levy. En verslaggever Bert Terhoeven die ging kijken in zijn keuken.
We zitten hier nu aan de lunch. Hè. Als ik uit het raam kijk, Samuel Levy, zie ik Amsterdam-West. En je bent nu aan het lunchen en ik zie geen vlees op je bord.
Nou, kijk hier, een heel klein stukje kip drijft hier tussen. Maar Abdel, die hier al 12 jaar werkt, die kookt zo af en toe. En die had nu kikkererwten met champignons, courgette en een stukje gebakken appel gemaakt.
Het hele team is nu aan het lunchen, gezellig met z'n allen. Dat vinden jullie ook belangrijk?
Ja, voor ons is dat een van de belangrijkste dingen. Nou ja, er zijn een heleboel belangrijke dingen, maar we hebben altijd gezegd, we vinden het belangrijk dat ons team het samen doet. En we zijn hier elke dag bezig met lekker eten maken. Dus dan vinden we het belangrijk dat mensen ook samen aan tafel lekker kunnen eten. Dus er wordt altijd wat gekookt, er is altijd wat lekkers. En we geloven uiteindelijk dat die verbondenheid tussen mensen, ja, die komt ook vaak tot stand aan tafel. Dus ja, we willen gewoon dat mensen hier gewoon lekker samen kunnen eten. Zo zijn we ooit begonnen toen we met z'n drie of vier in Baanbrugge nog worsten maakten. En naarmate het bedrijf groter is geworden, hebben we dat wel als een van de, toch een beetje een van de regels van ons bedrijf zien we dat. Natuurlijk, als je het niet wil, dan hoeft het niet, maar er is altijd iets voor iedereen.
Oké, waar zijn we nu? We zijn nu bij de ingang, zie ik. We zijn dan een heel circuit gegaan.
Ja.
Oké, we lopen nu de productiehal in. Het is cool hier.
Dit is de expeditie waar dus de producten worden ingepakt die we hier hebben gemaakt.
Hoe doen jullie dat nou om het nog duurzamer te maken, zeg maar, die productie?
Ja, dus er zijn altijd, je hebt eigenlijk de verschillende lagen. Dus voor ons heeft eigenlijk de inkoop van ons vlees is een van de belangrijkste dingen waar we mee bezig zijn geweest de afgelopen jaar. Dus echt ervoor zorgen dat 100% van de product er gewoon geborgd is. Dat het van duurzame bedrijven komt. Dus van biologische bedrijven of van Sanders Hof. Nou, daar hebben ze heel erg de focus op gelegen. Maar ja, je bent natuurlijk ook aan het kijken van hoe kun je die productie verduurzamen. Dus nou bijvoorbeeld, dat stuk is er extra aan vastgezet. Omdat hier natuurlijk, we zijn altijd bezig met het koud houden. Nou, het begint nu weer een beetje koud te worden. Dus dan gaan onze stookkosten naar beneden. Maar in de winter, ja, dan wil je geen warmte kwijtraken. Dus we hebben bijvoorbeeld een hele nieuwe lager ingezet. Om ervoor te zorgen dat de vrachtwagens afrijden. Of de mensen die het spullen komen brengen. Dat als de deuren open gaan, dat niet alle koude of juist warme lucht eruit verdwijn.
Hoe is dat idee ontstaan om een dergelijke worstenmakerij te beginnen? Wat was je inspiratie?
We komen eigenlijk een beetje uit de Amsterdamse horeca. Op een gegeven moment zijn we naar Italië gegaan om worsten te leren maken. We maakten al verse worsten. Dat deden we nadat we geïnspireerd waren door Adriaan, de chef van restaurant Le Hollandais. Die maakte altijd verse worst, die kocht hele dieren. En met wat er overbleef, nadat hij de meer premium stukken had gebruikt, dus waar maakte hij dan worst. En daar maakte hij ontzettend lekkere dingen van. En dat vonden wij heel inspirerend. Dat je met de laatste beetjes iets heel lekkers kan maken. En op een gegeven moment gingen we naar Italië, wilden leren over het maken van droge worsten. Wat we zagen is dat er heel veel Nederlands industrieel gehouden varken naar Italië werd gebracht. Dat werd verwerkt tot de salamis die je hier misschien ook bij sommige delicatessenwinkels vindt. Die er hartstikke mooi en ambachtelijk uitzien. Maar eigenlijk uit van ons eigen industrievlees worden gemaakt. En we dachten, waarom zouden we niet in Nederland met boeren gaan samenwerken die op een andere manier dieren houden. Dus dat veel meer doen op een manier die zowel goed is voor de dier als voor de omgeving. En dan lokaal producten gaan maken die we ook lokaal op de markt verkopen.
We zien hier een gehaktmolen.
En eigenlijk is het vrij simpel. Dus we hebben gewoon een aantal apparaten. We hebben een grote gehaktmolen. Daar komt het vlees net uit. Dat gaat nu in een grote mengmachine. We kunnen even kijken.
Dus dan gaat grote hier, bak met...
Dat is eigenlijk het gehakt dat we hebben gemaakt. Dat gaat dan met specerijen in een mengmachine. En wordt dan gemengd voordat het... Voordat het zo direct in de worststopper gaat.
Okay. Maar waarom is die persoonlijke drive om dan duurzaam te gaan werken? Waar komt die vandaan? Wat is daar de diepere motivatie achter?
Ik ben zelf politicoloog en ik heb heel lang als chef gewerkt. En op een gegeven moment, dat waren altijd twee verschillende werelden voor mij. Dus als chef was ik bezig met mooie ingrediënten op een bord tot een mooi gerecht te maken. En dat voor zoveel mogelijk geld te verkopen. En in de schoolbanken was ik aan het nadenken over een betere, duurzamere wereld. Dat is een van de grote politieke thema's natuurlijk. En op een gegeven moment viel voor mij echt een kwartje dat ik dacht, oh ja, die twee dingen, dat zijn geen twee verschillende dingen. Want een van de grote maatschappelijke thema's is, hoe voeden we de wereld en hoe gaan we met de planeet om? En de landbouw is een van de allergrootste, of is de grootste gebruiker van het landoppervlak in de wereld. Toen ging ik inzien dat het eigenlijk heel gek is dat heel veel chefs iedere dag bezig zijn met het inspireren van mensen met hun eten. Maar niet nadenken over wat voor impact dat heeft op de wereld.
Want ik zie hier allemaal worsten hangen, die hangen op en naar beneden. En hier ook een hele grote ruimte. Die mensen zijn op dit moment met karren aan het rijden, komt er één aan.
Ja, dus dit is de fermentatiekamer. Bij ons worden de worsten, zoals dat ook in Italië gebeurt, eerst gefermenteerd voordat ze de droogruimte in gaan.
Gefermenteerd? Wat houdt dat in?
Dat is eigenlijk het proces van waarbij hoe we worsten conserveren. Dus je hebt de worst, in vlees zit altijd wat suikers. En als je gaat fermenteren, dan zorgt het ervoor dat die suikers worden omgezet in zuren. En dat tegelijkertijd de vochtigheid, dus het water uit de worst verdwijnt, waardoor die droogt en wat zuurder wordt. Een echte lekkere worst mag niet te zuur zijn, dus je moet hem langzaam fermenteren. En dan heb je een gedroogde worst.
Want hoe groot, hè, voor de luisteraar, hoe groot is dat probleem nou van in de diersector? Als je dat nou een beetje zo gaat schetsen, heb je daar cijfers paraat?
Om even gewoon een beeld te geven over iets van, zeg maar, hoe de Nederlandse vlees productie eruit ziet en ook de consumptie. In Nederland gaat ongeveer 60% van het vlees wat we produceren, als je naar varkens kijkt bijvoorbeeld, gaat naar het buitenland, is dus voor export. En in Nederland houden we zo'n op jaarbasis ergens tussen de 15 en de 20 miljoen varkens. Dat betekent dat er op ieder gegeven moment ongeveer zo'n 12 miljoen varkens in Nederland zijn. Dat er, geloof ik, 1,5 miljoen kippen per dag worden geslacht in Nederland. Dus die industrie is gigantisch. En ik geloof ook dat dieren onderdeel kunnen zijn en zullen zijn van het toekomstige duurzame voedselsysteem. Maar dat moet er heel anders uitzien. En wat je nu ziet is dat er de afgelopen jaren een groeiend bewustzijn is over dat vlees veel impact heeft. In mijn eigen kringen denk ik altijd dat mensen allemaal vegetariër zijn geworden. Maar als je gewoon naar de cijfers kijkt in Nederland, dan eet 96% van de mensen eet vlees. Met een gemiddelde van 6,2 keer per week. Dus dat is ook niet weinig. En voor vrouwen is dat ongeveer 100 gram per dag. En mannen loopt dat meer richting de 120 gram per dag. Dus dat is echt gewoon veel. Dus ik geloof dat mensen zich wel bewust aan het worden zijn van het probleem. Gebeurt er eigenlijk bijna niks qua consumptie. Dus daar moet echt wat gebeuren.
En wat voor specerijen stop je er allemaal in?
Ja, dat hangt er helemaal vanaf. Kom, ik ga laten even zien waar de specerijen zijn.
Hier ruikt gelijk de specerijen.
Dit is echt een specerijenhok. Dus een van de dingen waar we, ja, wat ik al zei, zeg maar, waar heel veel producenten eigenlijk allemaal dezelfde kruidenmixes voor al hun worsten gebruiken. Nou, daar komt ons idee van de eenheidsworst natuurlijk ook vandaan. Hebben wij hier Abdel, die net ook onze lunch heeft gekookt, die voor ieder recept wat we hebben een andere specerijenmix maakt. Dus we kopen de mooiste biologische specerijen. Die mengt hij tot onze eigen specerijenmixen en die gaan dan in het vlees, dat is wat we net zagen.
Dus er wordt eigenlijk nog te veel vlees gegeten, om het maar zo te zeggen.
Ja, zeker. Het is gewoon een heel hardnekkig probleem. En wij geloven er heel erg in dat we uiteindelijk naar een soort van... Je ziet nu dat ongeveer 60% van de eiwitten die mensen eten, en eiwitten zijn belangrijk in ons dieet, uit dierlijke producten komen. 40% uit plantaardig. En ik geloof heel erg dat dat omgedraaid moet worden. Dus dat er 40% uit dierlijk zou moeten komen en 60% uit plantaardig en misschien nog wel meer uit plantaardig.
Wat zijn nou de grootste uitdagingen als je gaat kijken naar verduurzaming die je tegen bent gekomen of waar je nu tegenaan loopt?
Voor ons, de prijs is toch gewoon echt wel de grootste uitdaging. Je ziet als je kijkt naar vlees, dat biologisch vlees vaak zo'n 2 keer zo duur is als gangbaar vlees. En daar komt ook weer het minder en beter. Ik denk dat je dus beter 1 keer per week of 2 keer per week een lekkere worst kan eten dan 4 keer per week een vieze worst kan eten. Maar dan moet je dus wel andere keuzes gaan maken.
Ja, Veronique, een duurzame worstenmaker die ook nog pleit om minder vlees te gaan eten. Hoe klinkt dat?
Dat juich ik heel erg toe. Ik word heel blij van zijn verhaal.
Staan ze op het menu in een van de vermaten restaurants? Ja?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Niet alleen vanwege een duurzaamheidsverhaal, maar omdat ze in de basis gewoon hele mooie, lekkere, ambachtelijke producten maken. En ik denk dat dat een belangrijke basisvoorwaarde is voor wat we willen eten. En ik vind het een heel inspirerend voorbeeld hoe zij uiteindelijk zeggen van ja, laten we vooral beter vlees eten. En dat juichen we toe. Uiteindelijk kijken we voor onszelf naar het doel dat we naar 80% plantaardig aanbod willen bewegen. Naar
80%?
Toe.
Oh ja. Ja. Want hij had het over 60-40.
Dan heeft hij het specifiek over de eiwitten.
Ja. En dus die zouden dan plantaardig, dat zou ongeveer 60% moeten zijn?
Ja, exact.
En jullie gaan verder, dat zou in jullie restaurants 80% moeten zijn?
Ja, nou, we gaan mee in die ambitie voor wat betreft de eiwitten. Dus dat we 60% uit plantaardige eiwitten gaan halen in 2027, daar gaan wij ook helemaal voor. Maar we kijken ook wel breder naar het totale aanbod. En dat we ook zien dat we daar sowieso meer plantaardig in willen gaan creëren. Mm. Uiteindelijk gaat het ook natuurlijk om gezond eten en niet zozeer alleen duurzamer eten. Gezond is ook een belangrijk punt. Dus het is ook belangrijk dat we meer groenten, fruit, noten, peulvruchten, et cetera, tot ons nemen. Dus en dat zit daar ook in.
Hoe gaan jullie dat doen? Want je zei net, ja, we willen geen belerend vingertje bij de consument boven zijn bord hangen.
Nee, zeker niet. We hebben geleerd dat dat absoluut niet werkt.
Nee. En hoe verleid je dan mensen in kantines die daar dagelijks komen?
Ja, nou, er zijn meerdere manieren voor. Dus wat we bijvoorbeeld recent hebben gedaan is, we hebben gekeken naar de... Nou ja, we kijken natuurlijk regelmatig naar de impact van de producten die we het meeste op het menu hebben staan. En één die daar ook in opvalt is de tonijn. Dus we zagen bijvoorbeeld dat dat voor eigenlijk gewoon het ingeblikte tonijn voor 5% van onze totale broeikasgassen eigenlijk staat. Van het hele bedrijf, van al het eten en drinken wat we inkopen.
Die tonijn, dat is een hele kleine boosdoener. Kleine grote boosdoener.
Een kleine grote boosdoener. Ja, dus wij dachten, dat is een kans. Als we daar nou, als we dat nou weten te halveren, dus niet te weten elimineren, want we geloven niet in dat we dat moeten gaan vervangen voor plant-based. Met name omdat dat gewoon voor heel veel mensen een stap die veel te ver gaat of te snel is. Maar wat nou als we het aandeel tonijn in dat receptuur, wat een broodje tonijnsalade is, wat natuurlijk op heel veel plekken, bedrijfshoreca, leisure locaties terug zien komen. Als we dat aandeel op tonijn nou iets weten te verlagen, daar iets anders tegenover zetten, wat ook nog is, wat toevoegt aan dat recept. Mm-hmm. Dus we hebben gekozen voor de Hollandse lupine boon, wat een Nederlands product is. Dus we kopen dat lokaal in. Heeft ook nog eens voordelen dat het een eiwitrijke peulvrucht. Peulvruchten zijn in de basis natuurlijk heel erg eiwitrijk, dus dat voegt eiwitten toe aan het receptuur. Ook vezels. En daarmee hebben we een, we noemen het een hybride tonijnsalade. wat misschien qua woordkeuze wat andere beelden oproept.
Ik denk aan een auto.
Precies, ja. Precies. Dat roept het bij mij ook op. Dus ik denk dat dat ook een hele interessant is om te kijken hoe noemen we dit soort nieuwe concepten, recepten dan. Maar het werkt, want mensen zijn er hartstikke enthousiast over. Gasten vinden de smaak echt heel, heel goed. Ze missen de tonijn niet, want het zit er gewoon in. Alleen het aandeel iets lager. En daarmee weten we dan de uitstoot van zo'n product gewoon te halveren. En dat zijn eigenlijk de stappen die echt gaan tellen. Die echt gaan helpen in die ambities.
Ja. Jullie zijn ook bezig met gezond eten naast duurzaam eten. En dan liefst dus in combinatie.
Ja.
Maar jullie cateren dus ook heel veel ziekenhuizen.
Ja.
Als ik wel eens in een ziekenhuis ben en ik probeer daar iets te eten, dan de geur van en sausijzenbroodjes en kroketten, die komt je al bij de ingang tegemoet.
Ja, ja.
Waarom is, dat verbaast mij ook, niet alleen omdat het bij jullie zo is, maar het is altijd.
Ja.
Waarom wordt er zo ongezond gecaterd in ziekenhuizen?
Ja, waar we het in de opname met samen ook eigenlijk over hadden, denk ik, is dat het, wat het zo hardnekkig maakt, dat we heel graag warme snacks, maar ook vlees willen eten, is dat het een gewoonte is die we ons hebben aangemeten. En zo geldt dat denk ik ook voor het aanbod in ziekenhuizen. We zijn heel erg gewend geraakt aan het feit dat we in ziekenhuizen onszelf kunnen verwennen met vooral kroketten, appeltaart met een dikke poef, slagroom erop, chocolademelk, sausijzenbroodjes, al dat soort dingen.
Ja.
Misschien ook om de context een beetje op te kunnen vangen soms. Maar
het is troost eten eigenlijk.
Precies, maar het is alles behalve gezond. En staat ook eigenlijk haaks op wat we in ziekenhuizen aan het doen zijn. Namelijk mensen genezen van toch steeds vaker ziektes die ook door leefstijl en eetgewoonten zijn ontstaan. En dat is dus ook de reden waarom we al in 2018 met alle ziekenhuizen en ook het ministerie de hand in één hebben geslagen in het preventieakkoord. En hebben gezegd, dit moet gewoon echt anders. En vandaaruit met het voedingscentrum de richtlijn eetomgeving, wat eigenlijk gewoon een hele duidelijke richtlijn geeft voor wat is nou gezond en duurzaam eten. En dat hebben we opgepakt om te implementeren in onze ziekenhuisrestaurants. Dus wij verzorgen daar de horeca ook weer. Dus dat zijn dan de bezoekersrestaurants en de restaurants voor medewerkers. Patiëntenvoeding is echt een hele andere tak.
Ja.
Geldt ook preventieakkoord voor, maar dat wordt echt door andere partijen ingevuld. En ook daarin zie je dat het wel gaat werken. Dus we hebben gewoon een hele concrete richtlijn die we kunnen implementeren. En dan zie je dat het wel stap voor stap het aanbod echt duurzamer en gezonder wordt.
Maar ik zie nog steeds die kroketten liggen.
Ja, klopt. Maar je ziet ook dat de kroketten bijvoorbeeld niet meer in de dagdeal zit. En je ziet er ook heel veel alternatieven naast staan. Die krijgen een prominentere plek. En als je kijkt naar de personeelsrestaurants, dan staat de kroket bijvoorbeeld aan het einde van het buffet.
Ja, ja.
En wordt die eerst verleid met de gezondere broodjes, salades, soep, et cetera. Dus ik denk ook dat het weghalen, dan ga je betuttelen en dan ga je voor mensen kiezen dat iets niet meer mag. Mm-hmm. En dan ontstaat er over het algemeen bij veel mensen weerstand.
Ja, dus het is meer manipuleren om dat woord te gebruiken.
Nou ja, we noemen dat ook wel nudging met een mooi woord. Ik vind het niet manipuleren. Ik vind het gewoon mensen helpen om vaker voor het gezonde en duurzame te kiezen.
Straks dan praten we door over jullie ambities op het gebied van de circulaire horeca. Eerst gaan we luisteren naar een reportage, want naast duurzame vleesproductie wordt er natuurlijk ook gekeken naar plantaardige alternatieven. In de meeste gevallen is dat duurzamer en helemaal als het nog lokaal geteeld wordt ook, met circulaire grondstoffen. Nou, dan drie slagen in één. De oesterzwammerij is zo'n voorbeeld. Eigenaar Erik Boelen leidt Bert Verhoeven rond op zijn kwekerij. Geen magic mushrooms, maar wel een magisch proces.
Erik, ik zie hier een bel, eigenlijk een best modern gebouw, maar we zijn hier op een hele bijzondere plek.
Ja, nou ja, dit is het landgoed Dennenheuvel en waar we nu staan, dat is vroeger een klooster geweest.
Een klooster?
De nonnen van de Goede Herder. En de bel, ja, dat is dan vanzelfsprekend, die werd geluid als ze weer naar de dienst in de kerk moesten. Gebouw zo lek als een mandje, dus eigenlijk staat het op de nominatie om gesloopt te worden. En daarom konden wij er ook terecht. Dus hier gaat uiteindelijk nieuwbouw plaatsvinden.
Oké, want je wil ons iets laten zien hierachter.
Ik wil je meenemen naar een plek achter het klooster.
Hoe ben je nou hier nou zo terecht geraakt?
Nou, ik ben altijd met duurzaamheid en milieu bezig geweest. En ik neem even die riek mee.
Riek mee, ja?
Ja, en hoe heet dat... vooral met energieduurzaamheid. En toen las ik artikelen over grondstoffen. Van afval naar grondstof heette toen een programma van de overheid. En dat bleek te gaan over wat we nu de circulaire economie noemen. We hebben een economisch systeem wat lineair is. Wat we doen is we halen iets uit de grond, we maken er wat van. En daarna gooien we het weg of we verbranden het. En eigenlijk zou je moeten kijken van, heeft dat wat eigenlijk op dat moment voor jou geen waarde heeft, nog waarde om het her te gebruiken of op een andere manier te gebruiken en weer nieuwe dingen van te maken.
En jij werkt met je oesterzwammerij circulair?
Ja, want wat wij doen in de dagelijkse praktijk is oesterzwammen kweken op koffieprut. Wij halen koffieprut wat eigenlijk voor een horecazaak of een groot kantoor afval is. Hè, in de oude bewoordingen zeggen wij nee, dat is een mooie grondstof om oesterzwammen op te kweken.
Want we lopen nu naar een plek. Ik zie hier allemaal bussen staan.
Zijn de emmers waar we koffieprut in kweken. Als je oesterzwammen wil kweken... En paddenstoelen in het algemeen, dan heb je substraat. Dat is eigenlijk het voedsel wat je nodig hebt om te kweken. Dat heet substraat. En daar, dat moet gepasteuriseerd worden. Om te zorgen dat er geen andere organismen in zitten die eigenlijk de strijd aangaan met je oesterzwammen. Dus wij moeten dat zo vers mogelijk ophalen om zo snel mogelijk te verwerken. Soms is het niet zo vers en zo. En dan gebruiken wij het om te composteren.
Het zit helemaal vol met wormen.
Precies. Dit is een soort van goudmijn waarmee... Hè, kijk eens wat een berg wormen dat zijn. En hier komt dus eigenlijk prachtige... wormenmest vanaf. En dat is dan eigenlijk toch wel een hele leuke uitkomst aan het eind van je proces. Ja, waar je eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden hebt. Dus hier kunnen we eigenlijk nog heel veel mee. Want dus koffieprut kun je dus heel mooi omzetten in wormenmest. Dus daar willen we op ons toekomstige bedrijf ook nog wel werk van maken. Dus dan heb je dus een hele keten die bij de koffieboer begint en weer op het land eindigt.
Dit idee, hè, die circulaire... economie, hè? Dat is een idee van de blauwe economie. Hè?
Ja, dat klopt. Nou ja, ik was dus bezig om het te verdiepen. En toen vertelde iemand, je moet dat boek De Blauwe Economie lezen. Dat is geschreven door Gunther Pauli. En Gunther Pauli is een Belgische professor. En hij is de oprichter van het schoonmaakmerk Ecover. Dus daar beschrijft hij allerlei circulaire processen met verdienmodellen en zo. En het heeft een soort subtitel, dat boek, 100 innovaties. Dus ik was nieuwsgierig en ben dat gaan lezen. En toen stond er een hoofdstukje in over koffieprut. Dus ik hoogst verbaasd, koffieprut, oesterswammen en... Nou ja, daarmee ben ik op internet gaan zoeken. Nou, toen kwam ik uit bij Rotterzwam. En die waren ook naar aanleiding van dat boek daar al mee begonnen. En in de kleedkamers van Tropicana, het zwembad, waren zij oesterswammen aan het kweken. Dus ik ben op een goede zondagmiddag daar heen gegaan om eens een cursusje te volgen. En vervolgens kom je thuis met een zak met bruin spul erin. Die hang je in je bijkeuken. Er gebeurt niks de eerste paar weken. En dan zie je hem langzaam wit worden, die zak. En dan ineens na een week of acht beginnen zich puntjes te vormen. Een dag later heb je mini-zwammetjes. En weer een dag later zijn ze al zo groot dat je ze kunt... Nou, dat is een moment. Het is bijna magisch dat je dat ziet gebeuren. Voor nu is het natuurlijk heel gewoon voor mij. Maar toen had ik gezien, wat gebeurt hier? Nou, dat is bijzonder, dat is gaaf. Nou, en dan kan je ze nog eten en dan zijn ze nog hartstikke lekker ook.
Erik, want die oesterzwammen, die komen ergens in terecht, hè? Want het gaat niet alleen maar zomaar de markt op.
Nee, wij hebben bedacht dat de opbrengst van oesterzwammen vers, wat ook wel gebeurt, dat was eigenlijk voor ons te weinig. Het proces wat wij doen maakte eigenlijk dat een kilo oesterzwammen bij ons ergens in de 40 euro moest gaan kosten. Nou, dat is geen marktprijs voor een oesterzwam. We kunnen nog wat groei gebruiken, maar het gaat goed met bitterballen en krokettenverkoop. Jij wilde wat bestellen.
Meenemen.
Ja, precies. Waar kwam je voor?
12 kroketten.
Ja,
grote. Hoeveel zit er in een doos?
Nou, ja, ik weet niet, de grote kroketten, die zijn van 80 gram.
Ja.
En ik heb mini kroketjes.
Maar dit... ik wilde ook bitterballen.
Ja,
dus
oké.
Dus de grote en dan de mini. Even.
Nou, ga ik even...
Allebei 12.
Ja.
U komt hier vaker?
Mijn vrouw komt hier meestal. Ja.
En zijn ze een beetje lekker, de kroketten?
Zo, man. Dat is werkelijk... daar kan je niet vanaf blijven.
Morgen komen de kleinkinderen.
Ja.
Oh, dan komen de kleinkinderen op en dan is het feest... en dan worden de oesterzwammen kroketten gegeten.
Nog meer, ja. Hoef je niet te koken.
En doet u dat vanuit idealistische overwegingen?
We eten bijna geen vlees meer, inderdaad.
En waarom doet u dat?
Dat denkt u zelf.
Nou ja, misschien heeft u eigen ideeën erbij.
Nee, daar heb ik geen eigen ideeën. Maar dat zijn ideeën die liggen voor de hand, toch? Net als vliegen, moet je ook niet meer doen.
Mensen weten het wel, maar doen het vaak niet. En waarom doet u het wel?
Omdat we het heel erg vinden wat er gebeurt met de wereld. Dat is echt een drama. En dan dat... twee ravioli.
Ja, die ga ik even van achter halen.
Laten we eens gaan kijken. We gaan naar het gebouw.
Waar we het produceren misschien. Hè?
Ja. Deurtjes moeten even opengemaakt worden.
Dus dat,
Want waar komt toch die idealen van jou vandaan? Waar is die vonk geboren? Is dat een moment?
Ooit, toen ik mijn studie deed... Toen ben ik met voedsel in aanraking gekomen en dan ga je over voedsel nadenken, ook omdat de docenten je daartoe aanzetten. En dat was natuurlijk nu 40 jaar geleden en toen kwam je, daar is ook zoiets als biologisch voedsel en daar ga je dan als student over lezen en zo. En toen is dat eigenlijk een beetje geboren.
We staan hier voor de deur. Hè? Ik zie hier een cementmolen. Ik zie hier allemaal dozen staan.
Nou, dit zijn de emmers die je ziet waar wij de koffieprut in inzamelen. En iedere dag gaan we daarheen met een lege emmer en nemen een volle mee. Die komt hierheen. En dan gaan we in de betonmolen een mengsel maken. En dat is een mengsel van koffieprut, een beetje kalk, want koffie is zuur. Dus dan maak je het wat neutraler. We doen er wat koffievliezen in. En dan het belangrijkste wat je erbij doet, dat is broed. En broed is een graankorrel. En bij ons is in dit geval gierst. En daar zit het mycelium op geënt. Dus dat mycelium zijn de wortels van de schimmels, hè, moeten we zeggen. En de vruchten zijn de paddenstoelen. Nou, dat doen we in zakken. En die zakken moeten, net als in de natuur, moeten die zich natuurlijk eerst ontwikkelen. Dat mycelium moet kunnen groeien. En dat gebeurt in de natuur onder de grond. En waar wij het doen, wij hebben dan een donkere kamer wat dat ondergrondse proces moet nabootsen.
Want we lopen nu naar binnen.
Ik zal even het licht aandoen.
Ja. Oh ja.
Hier hangt het. Je ziet allemaal kledinghangers, want ooit toen we moesten investeren was dat het goedkoopste om aan te komen. Dus ja, en dat was ook een vorm van recycling. Want ze komen bij een kledingbedrijf vandaan dat toen de tijd failliet ging. En als het hier 4 tot 6 weken gegroeid heeft. Kijk, je ziet hier al één die heeft gedacht al ik wil al gaan groeien. Dus al een oesterzwam gegeven. En je ziet hier dikke bulten. Dus deze zakken moet ik maandag wel naar een andere ruimte gaan brengen. Want na het ondergrondse proces komt bij paddenstoelen het bovengrondse proces. Hier hangt wat.
Ah ja.
Hier groeien ze.
Dus hier zie je de paddenstoelen en dan wordt het...
Kijk, van klein naar groot.
Want dan komen we eigenlijk een beetje ook op de toekomst. Van hoe ziet die toekomst er voor jouw bedrijf uit, die oesterzwammerij?
We zijn hoopvol. Het is nog steeds keihard knokken om überhaupt boer te zijn, horen we al. Dat hebben wij ook mogen ervaren. Voedsel is super goedkoop voor de hoeveelheid energie die je dan moet instoppen om voedsel te produceren. Maar tegelijkertijd zien wij voor ons ook een rol weggelegd als, wat ik net allemaal verteld, mensen uitleggen waarom het nou belangrijk is, schimmels. Dus wij willen eigenlijk hierna een voedselbelevingscentrum beginnen.
Tot slot, hè? Wat zijn nou de belangrijkste tips en tricks?
Nou, bel gerust, kom langs. We willen mensen inspireren. En ja, de mogelijkheid is natuurlijk om dat lokaal in eigen omgeving te doen. Alleen, je moet niet de droom hebben om er superrijk van te worden. Maar het is super inspirerend om mee bezig te zijn. Wat misschien ook wel leuk is, doe het met je volkstuinvereniging. Met mensen samen. Misschien heb je een ruimte, zet een schuurtje neer en ga met elkaar in een locatie met elkaar die paddenstoelen kweken. Want het is wel heel leuk, dit kun je in principe jaar rond doen. En in het voorjaar heb je vaak, als je met je tuintje begint, je begint met zaaien, je hebt nog niks om te eten. Maar die paddenstoel, als je die dan kweekt, kun je het voorjaar wel al paddenstoelen oogsten.
De oesterzwammerij in Haarlem. En Erik Boele, dus de eigenaar, die probeert zo circulair die bedrijfsvoering te voeren. Maar jullie pionieren ook met circulaire horeca. Hoe ziet dat eruit?
Ja, nou, dat is wat breder gedacht als je kijkt naar de concepten die we natuurlijk neerzetten. En er zijn natuurlijk allerlei elementen in een horecaconcept die je op een meer circulaire manier kunt invullen. Dus het gaat zeker over het eten en drinken, aangezien dat het grootste aandeel is van een concept. Maar je kunt ook nadenken over welke materialen gebruik je in een restaurant. Zijn dat meubels die je een tweede leven, leven geeft bijvoorbeeld? En hoe werk je bijvoorbeeld met plastic of de kleding van het personeel wat rondloopt, de medewerkers, die kunnen ook tegenwoordig ook in kleding rondlopen wat gemaakt is van plastic flesjes. En zo zijn er eigenlijk heel veel manieren om te werken met materialen die een tweede leven krijgen bijvoorbeeld.
Het lijkt me super interessant sowieso, maar ook een verantwoordelijkheid waar je al eerder over sprak. Jullie zijn een grote speler in die hele cateraar- en kantinemarkt, noem ik het maar even oneerbiedig. Dus alles wat jullie doen heeft enorme invloed. Dus ook dit soort veranderingen, bijvoorbeeld het duurzaam maken van het meubilair in een restaurant of zo. Krijg je daar altijd iedereen in mee in het bedrijf?
Nou, ik denk de manier waarop we het doen, dat heel positief wordt ontvangen. Dus wat we vooral we zijn heel pragmatisch, we zijn ook heel ambitieus. En dat zit weer in lijn met de verantwoordelijkheid die we voelen. Maar we zijn heel pragmatisch in onze aanpak. Dus als we ergens een nieuwe oplossing in de markt zien, of een partner zoals een Orbisk of een Grow, dat is eigenlijk een partij die net als oesterzwammerij dus ook koffiedrap inzamelt en daar oesterzwammen op deelt om daar vervolgens producten van te maken die wij dan weer op het menu zetten. Dus zo maken we die cirkel helemaal rond. Maar door die op te pikken en die dan is eigenlijk in eerste instantie op een kleine schaal daar op die locatie waar een opdrachtgever eigenlijk ook al heel erg op weg is in zijn duurzaamheidsreis, dat te testen, te fine-tunen en dan vervolgens grootschalig uit te rollen. Dat is een aanpak die eigenlijk, die is ons heel eigen en die werkt eigenlijk heel goed. En daar krijgen we eigenlijk vooral heel veel mensen in mee.
Binnen het bedrijf?
Binnen het bedrijf, En wat we zien ook heel erg gebeuren is dat er gewoon wel... uiteindelijk zijn wij met ons team het clubje die het uitdragen, onze Food Vision. Maar het raakt iedereen in zijn werk uiteindelijk. Dus of je nou een salespersoon bent of een marketingpersoon of een inkoper of een medewerker van projectbureau waar we de concepten ontwerpen. Ja, in elk vakgebied heb je eigenlijk wel iets wat je kunt bijdragen aan die food vision die we hebben. En dat zie je ook echt actief gebeuren.
Oké. En wat is jouw persoonlijke drive? Want jij bent een sustainability specialist.
Mijn pad heb ik ook al. Is ook ontwikkeld. Dus het is niet dat ik van de een op de andere dag ben gaan denken. Ik ga in duurzaamheid mijn bijdrage leveren. Mijn passie zit vooral ook heel erg in eten en drinken. Gevoed vanuit heel veel horecawerk. En uiteindelijk gewoon een beetje gaan zoeken van hoe kan ik met die passie ook mijn steentje bijdragen. Mm-hmm. En als ik ooit terug mag kijken, tevreden mag zijn met wat ik heb gedaan. En zo is eigenlijk die behoefte ook ontstaan om met name vanuit duurzaamheid en ook gezondheid te gaan kijken. Ja, hoe kan ik daar dan in bijdragen en het verschil maken? En zo uiteindelijk nu hier terechtgekomen. En ik zie die verantwoordelijkheid ook als een enorme kans. Dus die enorme hoeveelheid gasten die we dagelijks bedienen, de ruim 500 locaties waar we actief zijn. Als we daar uiteindelijk dingen net iets anders kunnen doen, dan gaat het gewoon een enorm verschil maken. En dat is wel iets wat mij elke dag opnieuw drijft.
En je ontmoet inspirerende mensen als je met...
Zeker, zoals
je net reageerde op Brand en Levi.
Absoluut. Ja, en dat is gewoon, dat vind ik ook aan het voorbeeld waar we net even naar luisteren. Ja, het zijn vooral ook gewoon deze mensen die net iets anders denken en het ook direct weten om te zetten. Dus het gewoon durven en gaan doen. Die mensen verdienen gewoon een podium. En die willen wij heel graag in onze organisatie en in ons businessmodel opnemen. Omdat we daarmee gewoon wel, die hebben we heel erg nodig om die verandering uiteindelijk door te brengen.
Dus iedereen die dit hoort en een duurzaam voedselidee heeft of een kledingidee voor het personeel van al jullie vestigingen, die kan bellen met jou.
Nou, dat gebeurt al. zeker, we staan wel altijd open voor nieuwe initiatieven. De markt ontwikkelt zich zo ontzettend snel en het probleem is ook gigantisch groot. Dus we hebben ook zelf, denk ik, te versnellen en waar het kan grotere stappen te maken. Dus we hebben daarin staan we altijd open voor nieuwe goede ideeën om te kijken hoe we dat ook in onze organisatie op kunnen nemen en daar weer meer impact mee kunnen maken.
En als ik een broodje tonijn haal tijdens de lunch bij Formaten over 20, 30 jaar, mm-hmm. als ik er dan nog ben, hoe ziet dat er dan uit?
Nou, ik denk dat je je kunt afvragen of die er überhaupt nog op staat op het menu. Omdat het ook het menu en wat we eten natuurlijk sterk in ontwikkeling is. Wellicht staat hij er nog op en is het er eentje waar helemaal geen tonijn meer aan te pas komt. Maar dat het gewoon geprint materiaal is wat heel erg lijkt op tonijn. Zou zomaar kunnen.
Yummy.
En ook nog eens voorzien is van allerlei specifieke, misschien wel vitamine, mineralen die je extra nodig hebt om je immuunsysteem ook
te stimuleren. Tegen die tijd zeker, ja.
Dus ik denk dat het gewoon enorm gaat veranderen de komende jaren. Hoe we eten en hoe we ermee omgaan.
Dankjewel, Veronique Dries.
Dank voor het luisteren naar deze podcast van het Nationaal Klimaatplatform. Geen enkel positief verhaal missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal Woest Optimistisch. Wil je meer weten over Brand en Levi? Check dan brandenlevi.nl. Samuel Levi schreef recent ook een boek, Worstelingen, waarin hij onder andere tips deelt over hoe je als vleesliefhebber een positieve bijdrage kunt leveren aan het verduurzamen van je consumptie. Wil je meer weten over het kweken van oesterzwammen? Check dan de site oesterzwammerij.nl.